Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gomringt me daar, gij mij een ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Wat er verder volgt, 32 het vierde vers. Twee gedeelten lezen uit Lucas 22. Het eerste deel is vers 31 tot en met 34. En het tweede deel is vers 54 tot 62. Dus twee delen uit Lucas 22, vers 31 tot 34. En daarna 54 tot 62. In aansluiting daarop zingen wij het tweede vers van Psalm 121. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die u voedt, voor wankelen behoedt. En daarna belijdt u ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien eer gij driemaal verloochend zult hebben dat gij mij kent. En de vervolging in vers 54. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: Ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: Vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide: Ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: Mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: In der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileer. Maar Petrus zei: De mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heere, hoe hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De Heere wil ons deze middag onderwijs geven dat Hij de bewaarder is en blijft van zijn kerk. En dat onderwijs dat vinden wij in de paragrafen 7 en 8 van hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. Paragrafen 7 en 8 van hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. En daar beleiden onze Dordtse vaderen op grond van Gods woord in paragraaf 7... Want eerstelijk in zulken vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn, vergeving in het bloed des middelaars door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen, de genade van God die nu met hen verzoend is wederom te voelen, zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiglijk werken. En dan paragraaf 8... Alzo verkrijgen zij dan dit, niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Hetwelk, zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, terwijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdienste voorbeden en bewaring van Christus krachtloos gemaakt, nog de verzegeling des Heiligen Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wat moet het voor u geweest zijn toen u uw kind Petrus zo hoorde zondigen, terwijl uw Heer Jezus veroordeeld werd tot de kruisdood. Wat hebt u het gevoeld, Heer Jezus, dat de zonde van Simon op u werden gelegd. En niet alleen de zonden van Simon, maar de zonden van uw ganse kerk. Hoe zwaar, hoe smartelijk is dat lijden geweest voor uw gemoed. Maar wat moet Simon Petrus gezien hebben in uw ogen toen u hem aankeek met uw middelaarsogen, met uw liefdesogen, waarin Simon iets gezien moet hebben van gekrenkte, gesmade liefde. Het deed hem bitter wenen en naar buiten gaan. En Heer, het is uw trouw, uw onbezweken trouw, dat Simon Petrus niet verloren is gegaan, maar dat hij nu eeuwig mag juichen voor uw troon. En Heere, nu gaan wij vanmiddag daarvan horen, hoe u de bewaarder van uw kerk bent en blijft. Ook al valt uw kerk dagelijks in de zonde, met woorden, werken en gedachten, en dan nog maar niet te spreken over datgene wat ze moeten doen, maar wat ze nagelaten hebben. Hoe verder uw kinderen komen op de weg des levens, hoe meer ze erachter komen wat een liefdesschuld er overblijft. En laat niemand van uw kinderen denken dat ze na ontvangen genade de zonde te boven zijn. Absoluut niet. Het wordt juist zo'n zware last. O, die zonde, die overgebleven zonde. En dat geeft bij tijden een verlangen in het hart van uw kerk om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Om u de eer te geven voor de genade die u gaf, de genade waarmee u uw kerk hebt onderhouden, waarbij u uw kerk hebt bewaard. Om nooit meer te zondigen, storeloos in de gemeenschap met u te mogen zijn. Dat is zeer ver in het beste. Maar zolang uw kerk op aarde is, zullen ze door de woestijn van het leven voort moeten reizen en zullen ze in de strijd blijven, ook de strijd tegen de zonde. En soms gebeurt het, Heere, dat een van uw kinderen zelfs in een grote, grove zonde valt, zoals Simon Petrus, zoals we zojuist hebben gelezen in uw woord. Maar dan bent u die bewaarder. En Heere, dan mogen we vanmiddag onderwijs krijgen in welke weg u dan uw gevallen kinderen weer herstelt in uw gemeenschap. En dan zullen we deze middag ook gaan horen hoe vast de zaligheid ligt van allen die zalig worden. Want dat fundament, die grond van de zaligheid, die ligt niet in een mens, maar die ligt in u, o Vader, Heere Jezus, Heilige Geest. En wat is het nodig dat uw kinderen daar ook steeds meer en meer in onderwezen worden. En dat mag deze middag worden gepredikt. En zou het gaan uw knecht willen geven om dat op eenvoudige wijze te mogen doen. En Heer, dan weet u ook wie er nog buiten uw gemeenschap voortleeft. U weet ook wie er nog onbekeerd is. En die kennen deze strijd niet, maar die liggen verloren. Die liggen zo verschrikkelijk verloren en van nature zien we het niet. Maar zou u dan alstublieft vanmiddag die blinde ogen van het hart willen openen? En zou u in dat open gebroken hart dan dat geloof willen werken, zodat we het gaan geloven wie u bent en wat wij tegen u gedaan hebben, opdat er hier in Kralingen vanmiddag een zondaar en zondares de kerk uitgaat en het zegt, draag mij weg uit het leger, want ik ben zwaar gewond. En die niet meer kan rusten, voordat het weer goed gekomen is tussen God en de ziel. En dat kan alleen maar vanwege het offer van Christus. En Heere, als we iets van het genadeleven hebben ontvangen, maar we missen zo de zekerheid, we tobben maar en dobberen maar voort. Misschien vroeten we te veel in onszelf. Misschien zijn we al bezig om door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Misschien hebben we heimelijk wel een grond gelegd in iets buiten Christus. Snijd het af, Heere, neem het weg, opdat het mag zijn. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Heere, u maakt uw kerk toch zalig op grond van recht. En dan snijdt u toch alles af buiten Christus. Want alleen in de Heere Jezus ligt de grond der zaligheid. Ja, in een drie-enig God. O, leer het, Heere. En dat ook uw kinderen vanmiddag weer eens vertroost mogen worden. Geef geloof om te geloven. Hoop om te hopen. En liefde om lief te hebben. Als ook uw kinderen deze middag weer mogen horen hoe vast hun zaligheid ligt in een drie-enig God. Heere, zou u zo in ons midden willen zijn, in het spreken, in het luisteren. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen? Heere, wilt u onze gemeente gedenken? Alle zorgen en noden zijn u bekend. Alle kinderen kent u, de jongeren, de mensen in de kracht van het leven, ook als we oud geworden zijn. U kent degene die niet meer naar uw huis kunnen komen, die thuis met ons mee mogen luisteren. In alle omstandigheden, ook als we oud geworden zijn en met de gebreken van de ouderdom te doen hebben, Heere, wilt u ons gedenken. En ook onze gezinnen, waar soms ook zorgen kunnen zijn, zorgen om elkaar, zorgen om kinderen. Heere, we mogen het in uw hand leggen en u wilt toch elke keer weer kracht geven om het kruis te dragen. Wilt u al het werk in het midden van de gemeente ook zegenen, ook als morgen de catechisaties weer zullen beginnen. Heere, wilt u ook dat werk onder onze jongeren, wilt u dat zegenen, ook het werk van de zondenschool en de verenigingen. Ook als er een nieuwe vereniging gekomen is en waar mannen samen zich zullen buigen over uw woord, wilt u ook dat zegenen, Heere? Zo geeft u vele middelen. En we zijn zo afhankelijk van de krachtige bediening van de Heilige Geest. En daar mogen we toch om bidden. Ontwaak noordenwind en kom geen zuidenwind. Doorwaai de hof van uw kerk, opdat de specerijen mogen uitvloeien. Gedenk uw verscheurde, verdeelde kerk in ons vaderland. Heere, breng bijeen. Er wordt zoveel gesproken en er wordt zoveel gezegd, maar wij weten het ten diepste niet. Maar wil u nog bijeenvoegen wat bijeen hoort? Opdat uw kerk ook in ons land, dat steeds meer een heidenvolk wordt, als een lichtend licht en een zoutend zout zou mogen zijn. Zegen het werk van zending en evangelisatie dichtbij en ver weg. Dat uw huis vol worden, dat gaat ook gebeuren, want het is uw werk. Wij mogen ook alle mensen aan u opdragen in deze wereld, die in hele moeilijke omstandigheden zijn. Het zij van hongersnood, verdriet, ziekte, rampen, oorlogen, vervolgingen. Heere, wilt u al die mensen gedenken. Wees met uw kerk op aarde, ook uw vervolgde kerk, houd ze staande in de strijd. Heere, vervul uw beloften voor uw bondsvolk Israël, neem het deksel toch weg, dat ze de Christus der schriften die gekomen is, mogen ontdekken. Wees ook met allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten, ook in ons vaderland. Heere, wij hebben dat alles niet verdiend als we deze dingen aan u vragen, maar zoudt u ons willen horen en verhoren. Uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Opnieuw vindt de dienst der offeranden plaats. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij Psalm 130, de versen 2 en 4. Psalm 130, de versen 2 en 4. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. 48, het zesde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat gebeurde er nadat Simon Petrus zijn meester tot 3 keer had verloochend? Toen gebeurden er 3 dingen. In de eerste plaats kraaide de haan voor de 2e keer door de stille nacht. En Simon Petrus hoorde het. In de 2e plaats keek de Heer Jezus, die veroordeeld was tot de kruisdood, zijn diepgevallen kind aan, diep in de ogen. En Simon Petrus zag dat. En in de 3e plaats werd Simon Petrus indachtig het woord des Heren. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest de woorden van de Heer Jezus, die hij eerder gesproken had, in de herinnering bracht. Zodanig dat Simon Petrus die woorden verstond. Wat waren die woorden dan? Dat waren allereerst waarschuwende woorden. Simon, Simon. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Ja, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij 3 maal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Wat moet dat diep gesneden hebben in het hart van Simon Petrus? Mijn meester had gelijk. Het is gebeurd. Ik ben diep gevallen in de zonden, precies zoals mijn meester het gezegd heeft. En hij weende zeer. Maar de Heer had nog iets gezegd tegen Simon Petrus, wat de Heilige Geest ook indachtig maakte bij hem. Iets wat hij werkelijk niet meer kon geloven. Iets wat werkelijk onmogelijk voor hem geworden was. Maar wel iets waarmee de Heere hem, diepgevallen zondaar, vasthield, bewaarde bij de genade die Simon toch ontvangen had. Wat was dat woord dan? Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En gij, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Ik heb voor u gebeden. Nee, de Heer Jezus had niet tegen hem gezegd, Simon, ik ga voor je bidden als het zover is. Of ik zal voor je bidden als je gevallen bent. Ik heb gebeden. Ik heb al gebeden, Simon, dat uw geloof niet zal ophouden. En daarom, daarom alleen is die diepgevallen Simon Petrus niet omgekomen, maar werd hij bewaard in de kracht Gods. Ondanks zijn diepe val in de zonde bleef de Heere zijn bewaarder. En daar gaat het nu vanmiddag over, in de paragrafen 7 en 8 van hoofdstuk 5. Van de Dordtse leerregels, en daarom schrijven we als thema boven de prediking: de Heere is en blijft de bewaarder van zijn kerk. De Heere is en blijft de bewaarder van zijn kerk. 2 gedachten. De weg waarin dit ervaren wordt, en dan zullen we ontdekken dat die weg de weg is van de 3 stukken. En de 2e gedachte is de grond waarop dit vast ligt. En dan zullen we ontdekken dat dat de 3-enige God is. Het gaat dus deze middag over de Heere. Hij is en blijft de bewaarder van zijn kerk. De weg waarin dit ervaren wordt en de grond waarop dit vast ligt. Er is geen afval der heiligen. O, de Dordtse vaderen hebben zich zo gedrongen gevoeld om dit steeds weer duidelijk te maken op grond van het woord van God. En daarom hebben ze het niet bij één keer gelaten, maar meerdere keren benadrukken ze het, dat er geen afval van de heilige is. In paragraaf 3 hebben ze beleden, maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigd en ten einde toe krachtiglijk bewaard. En in paragraaf 4 herhalen ze het bijna letterlijk. De macht van God, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, is meerder dan de macht van het zondige vlees. En ook in paragraaf 6 horen wij diezelfde klanken. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt na zijn onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs als ze droevig vallen, niet geheel weg. Kijk, en die rijke vertroosting komen we nu ook weer tegen in paragraaf 7. God bewaart in de ware gelovigen dit zijn onverderfelijk zaad waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ja, waarlijk, de Heere is en blijft de bewaarder van zijn kerk. Hij geeft zaligmakende genade, hij bevestigt de zaligmakende genade en hij bewaart bij die zaligmakende genade. Zelfs als de ware gelovigen elke dag struikelen in de zonden, ja zelfs als een kind van God zo ver zou komen dat ze in een grote zonde valt, dan nog raken ze de genade die eenmaal in de ziel gelegd is, nooit en te nimmer kwijt. O ja, we hebben het wel gehoord. Het blijft wel waar. Als een ware gelovige na ontvangen genade in een zonde valt, ja, dan brengt hij zichzelf wel in een verschrikkelijke toestand. Hij vertoornt God zeer over een grove zonde. Hij ervaart dat hij des doods schuldig is. Hij bedroeft de Heilige Geest. Hij raakt voor een tijd de oefeningen van het geloof kwijt. Hij verwondt zijn geweten. En hij verliest ook voor een tijd het gevoel van Gods genade. Dat overkwam inderdaad David in het Oude Testament en Simon Petrus in het Nieuwe Testament. En deze twee personen worden altijd direct als voorbeeld gebruikt als het erover gaat. Maar we zouden nog wel een paar voorbeelden schrift kunnen noemen, wat toch wel grote zonden zijn geweest. Wat dacht u van Abraham, die loog tegen de koning van Egypte? Wat dacht je van Salomo met die 1000 vrouwen die neerknielden voor de afgoden van die vrouwen? Wat dacht je van Hiskia, die na ontvangen genade weer prat ging op zijn rijkdom? Of Job, die zijn geboortedag vervloekte? Of Mirjam, die in opstand kwam tegen haar broer Mozes. Of Sarai, die zei, Abraham, je moet maar met Hagar trouwen. Dan kunnen we op die manier wel een kind verwekken en dan kan God zijn belofte vervullen. Wat een zonde toch. Wat zijn toch Gods kinderen in zichzelf. Als de Heere hen maar een ogenblik aan zichzelf zou overlaten. En toch geen afval der heiligen. Waarom niet? Omdat God in zijn kinderen dat onverderfelijke zaad van de wedergeboorte gelegd heeft. En waar hij het gelegd heeft, daar bewaart hij het. Waar hij eenmaal dat zaad van de wedergeboorte gezaaid heeft en tot ontkieming gebracht heeft, zal het nooit en te nimmer meer vergaan. En wat is dat Bijbels? Wat is dat heerlijk naar Gods woord? Ik lees in 1 Johannes 3 vers 9. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. En dan gaat het natuurlijk over die nieuwe mens. Die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen. De nieuwe mens kan niet zondigen. Want hij is uit God geboren. Hoe duidelijk laat het woord van God zien dat degenen die wederom geboren zijn, dat blijven tot in der eeuwigheid. En daarom is het zo verbazingwekkend en tegelijkertijd zo verschrikkelijk als je dan ziet wat de remonstranten leerden. Zij meenden dat als iemand wederom geboren was en hij viel daarna in een grote zonde, dat hij zijn wedergeboorte kwijtraakte. Dat hij weer was alsof hij nooit wederom geboren was en daarom is er een tweede wedergeboorte nodig. En al zouden ze na die tweede wedergeboorte opnieuw in de zonde vallen, raken ze ook die tweede wedergeboorte kwijt en zou er zelfs een derde wedergeboorte nodig zijn. Maar dat is een arm evangelie. Dan kun je nooit zeker zijn van je zaligheid. Dan kun je nooit zeker zijn van dat goede werk dat de Heer in je hart begonnen is. En dan kun je nooit zeker zijn dat er straks een eeuwige verlossing wacht voor al Gods kinderen. Maar wat een wonder dat het bij God vandaan zo anders is. Wat is dat toch een heerlijk boodschap. Wie eenmaal wedergeboren is, blijft het tot in der eeuwigheid. Al val je daarna in een grote zonde, al moet je strijden elke dag met de overgebleven zonden die er nog zijn, maar het wonder van de wedergeboorte raakte de wedergeborene nooit meer kwijt. Want de Heere is en blijft de bewaarder van zijn kerk. En dat zullen de ware gelovigen dan ook steeds weer ervaren, dat de Heere de bewaarder is van zijn kerk, ook als ze vallen in zonde. Hoe gaan die ware gelovigen dat dan ervaren? Dat de Heer die grote bewaarder is van zijn gewerkte genade. Nou, in het tweede deel van paragraaf 7 hebben de Dordtse vaderen dat uitgelegd en verklaard. Ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering. Het gaat er in de eerste plaats natuurlijk over een ware gelovige die na ontvangen genade in een grove zonde gevallen zijn, zoals we dat ook in de vorige paragrafen tegengekomen zijn. Maar tegelijkertijd zullen al Gods kinderen herkennen in datgene wat er in het tweede deel van paragraaf 7 beleden wordt. Want na de eerste bekering volgt toch altijd nog de dagelijkse bekering, totdat ze opgenomen worden in hemelse heerlijkheid. En hoe beschrijven nu onze Dordtse vaderen de weg van de bekering in het leven van de gelovigen, en dan in het bijzonder als ze na ontvangen genade in een grote zonde zijn gevallen? Nou, luister maar wat zij belijden. Ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering. En dan komt het, ten eerste, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Dan komt het tweede, dat ze de vergeving in het bloed van de middelaar door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen, en de genade van God, die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen. En dan komt de derde, dat ze zijn ontferming en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrees en beven des te naastiglijk werken. In deze belijdenis, dat tweede stuk van paragraaf 7, komen feitelijk het antwoord tegen van vraag 2 uit de Heidelberger Catechismus, waar de onderwijzer vraagt: hoeveel stukken zijn u nodig opdat u in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? En het antwoord is overduidelijk: 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En gemeente, het is niet de eerste keer dat u door middel van de prediking in aanraking komt met deze drie stukken. En de Heere wil dat het vanmiddag nog een keer gepredikt wordt, al is het uit een heel ander belijdenisgeschrift, namelijk de Dordtse leerregels. En ik zou haast willen zeggen, ga u en ga jij er maar eens biddend voor zitten. Of je er nou door genade iets van kennen mag. Want als je nou nog onbekeerd bent, gemeente, dan wordt vanmiddag de weg u opnieuw voorgehouden. Die ene weg die God bepaald heeft, waarin je nou die enige troost, beide leven en sterven, in je bezit kan krijgen. Dat is de weg van de lessen van deze drie stukken. En wie wedergeboren is, die zal in dit onderwijs nooit uitgeleerd raken. En elke keer in het leven van Gods kinderen komen aspecten, je zou het kunnen zeggen, van deze drie hoofdvakken op de school van de Heilige Geest, steeds weer terug. En als er een wederom geborene zou zijn, een ware gelovige zou zijn, die inderdaad zoals een David of als een Simon Petrus in een grote zonde zou vallen, dan kan hij alleen maar in deze weg weer het vriendelijke aanschijn van God in Christus gaan ondervinden, ontdekken en beleven. En nou ga ik aan de hand van de diepe val van David deze middag u eens tonen hoe hij in de weg van deze drie stukken toch weer de gemeenschap met de Heere verkregen heeft. Om te laten zien dat het ook echt bijbels is, dat je in diezelfde weg weer opnieuw met God in het reine kan komen. We weten hoe David diep gevallen is in de zonden met Batseba. Een overbekende geschiedenis. En nadat hij zo zwaar gezondigd had tegen God, na ontvangen genade zond de Heere zijn knecht Nathan. En als een scherpe pijl moest Nathan een pijl afschieten op het bevuilde hart van David. Gij zijt die man. En de vrucht van die korte, scherpe preek, die vinden wij verwoord in de psalmen 51 en 32, die David daarna heeft mogen dichten. En met deze twee psalmen laat David in zijn hart kijken. En dan laat David duidelijk zien hoe hij inderdaad in de weg van deze drie lessen weer in het reine gekomen is met zijn God. O, wat komt in deze twee boetepsalmen helder openbaar. Dat David na zijn diepe val in de zonde niet geschorst is van de school van vrije genade. Maar dat hij daar een leerling mocht blijven en dieper dan ooit onderwezen werd hoe groot zijn zonde en ellende waren. Maar ook hoe hij van die zonde verlost is geworden. En hij de Heere voor die verlossing zo hartelijk dankbaar is geworden. De eerste vrucht die we dan bij David openbaar zien komen nadat Nathan tot hem gekomen was, is dat hij over die bedreven zonde van harte bedroefd geraakt is naar God, in overeenstemming met God. Hoor het hem eens belijden, met een verbroken en verslagen hart, want ik ken mijn overtredingen. En mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Hoor David het is zingen. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Daar heb je de eerste vrucht. En dan de tweede vrucht. Hij begeerde met een verbroken hart en verkreeg door het geloof vergeving in het bloed van de middelaar en de gevoelige genade van God die hem met hem verzoend was. En komen we dat ook niet duidelijk tegen in die twee boetepsalmen? O, wat begeerde David dat ook deze zonden vergeven zouden worden. Ja, wat begeerde hij toch dat de zonde van zijn erf, dat ook de erfzonden waarin hij geboren en ontvangen was, genadiglijk vergeven zouden worden. Hoor zijn begeerte als hij zegt, zijt mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Hoor je de begeerte? Hier is niet iemand aan het woord die aan het begin van de bekering staat. Hier is een mensenkind, een kind van God aan het woord, die na ontvangen genade zo diep gevallen is en die de genade van de vergeving kwijtgeraakt is, maar vanuit de diepte van zijn ellende opnieuw begeert om de kracht van het bloed te mogen ervaren, om opnieuw de troost van de vergeving der zonde te mogen genieten. O, wat begeerde David dat! En hij heeft zijn wens verkregen. En dat deed hem in verwondering zingen. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens, wien het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Dat is de tweede vrucht die hier genoemd wordt. En waar een zondaar, en waar een kind van God dit bij vernieuwing en dieper mag ondervinden, daar zal ook opnieuw en dieper de dankbaarheid geboren worden in de ziel. En dat is toch de derde vrucht die hier genoemd wordt. David heeft het ook ervaren. Dat Gods ontfermingen en trouw heeft hij mogen aanbidden en begeerde voortaan wat betreft zijn zaligheid met vrezen en beven des te naastiglijk werkzaam te zijn. En ook dat heeft David oprecht beleden in die twee psalmen 51 en 32. O, hij kwam diep in het stof terecht en toen hij opnieuw nog dieper de vergeving der zonde heeft mogen ontvangen en beleven, toen mocht hij nog dieper als ooit tevoren zijn God aanbidden. O, hoor eens wat hij zegt in Psalm 51. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. En in Psalm 32 hoor ik hem zeggen, hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. O, in die ogenblikken, gemeente, zou David nooit meer in zo'n grove zonde willen vallen. En met vrezen en beven begeerde hij om bij die geschonken zaligheid te mogen blijven. Daarom bidt hij het ook. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. En aan het einde van Psalm 51 horen wij het hem zeggen. Want gij hebt geen lust tot offeranden. Anders zou ik ze u gegeven hebben. In brandoffers hebt u geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken en verslagen geest. En een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Kijk gemeente, in die weg, en wat sluit het aan bij dat tweede deel van paragraaf 7. In die weg werd de gevallen David weer hersteld. In die weg ervaart hij opnieuw en dieper dat de Heere zijn bewaarder was en, o wonder van genade, bleef. En in die weg was het zijn hartelijke wens, rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zing vrolijk, roem zijn deugdend alle tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Nee, gemeente, u begrijpt natuurlijk wel dat dat geen verdienste van David zelf was. Dit kwam allemaal niet bij David zelf vandaan. Toen in deze weg weer in de gemeenschap op grond van het offer met God hersteld werd. Nee, de grond die lag buiten David. Het was enkel en alleen het werk van een drie-enige God. En in de drie-enige God, daar ligt nu de grond waarop zijn bewaring vast ligt. En dat gaan we in onze tweede gedachte overdenken. De grond waarop dit vast ligt. Ja, dat de ware gelovigen mogen volharden in het geloof, hebben ze inderdaad niet te danken aan zichzelf. Maar het is de genadige barmhartigheid van God, dat niet één van zijn kinderen geheel van het geloof kan afvallen en uit de genade kan uitvallen, ook als ze dagelijks in de zonde vallen en struikelen en zelfs niet als ze in een grove zonde zouden vallen. Het is daarom ook aan Gods genadige barmhartigheid te danken en dat een kind van God die in een grote zonde valt niet tot het einde van zijn leven in die zonde blijft liggen en alsnog verloren zou gaan. O ja, als het nou eens van hen zelf moest afhangen, dan zou er wel sprake zijn van een afval der heiligen. Hoe gemakkelijk kan ook een kind van God weer vallen in de zonde, toegeven aan de zonde. En als het gebeurd is, soms zelfs in een grote zonde, dan kunnen ze zichzelf onmogelijk uit die val weer oprichten en zichzelf herstellen. Ze zouden dan nog, als het van henzelf zou moeten afhangen, in hun zonde gestorven zijn en alsnog verloren gaan. Maar nee, dat gebeurt niet. Dat zal nooit gebeuren. En nou ga ik u iets prediken, gemeente. En ik hoop zo dat je grote gedachten mag krijgen van de drie-enige God die instaat voor de zaligheid van zijn kerk. Want in hem, in de drie-enige God, ligt nu de zaligheid vast. In de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. Hoor maar wat onze Dordtse vaderen daar zo rijk over beleden hebben. Doch ten aanzien van God de Vader kan het ganselijk niet geschieden, terwijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog zijn roeping naar zijn voornemen herroepen kan worden. En ten tweede, nog de verdienste en de voorbidding en de bewaring van Christus krachteloos gemaakt kan worden. En dan de derde grond, nog de verzegeling des Heiligen Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Kwamen wij in paragraaf 7 de weg van de drie stukken tegen waarin de Heere dan een mensenkind herstelt. Hier in paragraaf 8 horen wij dat de Heere, die de bewaarder is en blijft van zijn kerk, de drie enige God is. En elk van deze drie goddelijke personen, die staat er nu voor in dat de zondaar die wederom geboren wordt, nooit meer uit zijn gemeenschap en genade kan vallen. Al heeft je 1000 malen verdiend, als hij weer zondigt. Het zal niet gebeuren. Want de zaligheid van iemand die wedergeboren is, ligt allereerst vast in de raad en de belofte en de roeping van de Vader. Vervolgens ligt die zaligheid vast in de verdiensten, in de voorbeden en de bewaring van de Heere Jezus. En tenslotte ligt de zaligheid vast in de verzegeling van de Heilige Geest. O gemeente, nu betreden wij heilige grond. Nu mag ik een drie-ene God gaan prediken. En laten we nou eens biddend gaan luisteren hoe vast de zaligheid ligt van Gods kinderen in een drie-enige God. En dan wil ik eerst die onbekeerde zondaar aanspreken vanmiddag. Wat ben je toch arm en ellendig. Wat ben je toch rampzalig omdat je met deze drie-enige God niet verzoend bent. Ik roep je op, ga toch uit tot hem. Ga met zijn woord uit tot hem en smeek of je hem mag leren kennen zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Je mag toch de namen van een drie-enige God aan je voorhoofd dragen en vanmorgen is het weer zichtbaar gepredikt in het midden van de gemeente. En waar je niets hebt dan zonde en ongerechtigheden, waar moet je anders heen om zalig te kunnen worden dan bij een drie-enige God die het in het uur van je doop heeft laten horen. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En als je nu zo van verre staat en je bent zo'n bekommerde zondaar, dan wil ik je nog meer aandringen om tot die troon der genade te komen. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Om daar maar diep je knieën te buigen en te bidden tot die drie-enige God. Leer mij u toch te kennen. Om het dan maar met die woorden van de avondzang te zeggen. O Vader, dat uw liefde ook mij zou blijken. O Zoon, maak ook mij uw beeld gelijk. O Geest, zend toch uw troost mij neer. Want drie enige God, u alleen zij al de eer. En u, kind van God, die de drie enige God heeft leren kennen, die geleerd heeft hoe vast je zaligheid ligt in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. O, dat je deze middag weer eens verwonderd mag raken. En dat het deze middag weer eens mag gaan zingen in je hart. O, hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Zie op God de Vader. Uw zaligheid ligt vast in zijn raad, in zijn belofte, in zijn roeping. Van eeuwigheid heeft de Vader gedachten des vredes over u gehad, kind van God. Hij begeerde van eeuwigheid u zalig te maken. Hij heeft je naam geschreven met al die andere namen van die ontelbare scharen in het boek des levens des lams. Hij heeft van eeuwigheid besloten om u diepgevallen zondaar zalig te maken. En hij heeft daar samen met zijn geliefde Zoon en de Heilige Geest over gesproken in de Raad des Vredes. Dat is dat eeuwige raadsbesluit. En hoor nu eens tot uw troost, al ben je misschien in een grote zonde gevallen, wat de Vader over die raad van hemzelf gezegd heeft. Mijn raad zal bestaan, ik zal al mijn welbehagen doen. Mijn raad is onveranderlijk. En nooit, nooit zal ik een van de namen van mijn kinderen uit mijn levensboek wissen. En daarom kunt u het zingen, o ware gelovigen in ons midden. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslachte tot geslacht. Zalig moet men noemen, die hun maker roemen, als hun Heere en God, het volk door hem tevoren, gunstig uitverkoren, tot zijn erf en lot. Ja, wat nu de Vader in zijn raad besloten heeft, dat heeft hij in zijn woord bekendgemaakt. Daarom is hij gekomen met de beloften van het evangelie. En die beloften gaat hij heel persoonlijk maken. Hij gaat door zijn geest persoonlijk plaatsmaken voor de beloften waarmee hij de zaligheid heeft beloofd. En hij werkt door de Heilige Geest het ware geloof in het hart van zijn kerken, zodat ze het gaan geloven, dit belofte woord geldt mij. Daarmee zal een ware gelovige gaan bekennen, nu is de Heere zijn belofte aan mij kwijt. En wat een wonder als de Heere dan steeds weer terugkomt op dat gesproken woord. En dat hij het steeds weer betoont dat hij geen man is die liegen zou. Nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij spreken en het niet bestendig maken? O, zijn beloften zijn waar. Ja en amen in Christus zijn Zoon. En hij zal zijn belofte zekerlijk vervullen. O ja, dan weet ik het wel. Dan kunnen de tijden zijn in het geloofsleven dat het geloof kan verzwakken. Dat het geloof zo klein kan worden. Dat je gaat denken dat God zijn belofte niet meer vervult. Zeker. Als je struikelt in een zonde, of als je na ontvangen genade in een grote zonde valt, en de Heere zich voor een poosje stil gaat houden, dan kun je overal mee vastlopen. En dan ontstaan de verzuchtingen van binnen in je hart, zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen. Maar o, als de Heere dan toch weer terugkomt op die onfeilbare beloften. En hij doet het weer geloven dat hij nooit afstand zal nemen van zijn belofte. En dat hij zijn belofte zeker zal vervullen. Dan wordt dat zo groot. Dan kun je met de dichter zingen, uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Ziet u wel hoe vast de zaligheid ligt in een belovende vader. En dan wordt er ook nog over roeping gesproken. Als de Heere zaligmakend een mens roept, zoals bijvoorbeeld Abraham uit Ur der Chaldeeën, dan kan zo een nooit meer verloren gaan. Want de genadegiften en de roeping van God zijn onberouwelijk. Daar komt de Heer nooit meer op terug. Ziet u hoe vast de zaligheid van Gods kinderen ligt bij God de Vader? En is dat niet een troost als ze dagelijks struikelen in velen? En zelfs als ze een keer in grote zonde vallen? Maar niet minder ligt de zaligheid vast in de Heer Jezus. En er worden er ook drie dingen genoemd hier in het paragraaf 8. Zijn verdiensten, zijn voorbidding en zijn bewaring. Ja, Christus heeft de zaligheid met zijn bitter lijden en sterven verdiend. Met één offer heeft hij in eeuwigheid zijn kerk geheiligd. En zijn bloed en zijn gerechtigheid zijn de losprijs anders geen. En dat offer van de Heer Jezus is van eeuwige kracht. Dat bloed van de Heer Jezus is ook van eeuwige kracht. En zou dat bloed, zou dat grote offer aan het kruis van Golgotha gebracht nou niet toereikend zijn als ook maar één van zijn kinderen na ontvangen genade in de zonde zou vallen? Zouden zijn kruisverdiensten dan echt te kort zijn? Zou zijn bloed dan toch te weinig kracht hebben om ook de dagelijkse zonden van zijn teerbeminde kerk weg te kunnen nemen? Absoluut niet. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt van alle zonden. O, wat ligt er een kracht in de kruisverdiensten van de Heer Jezus. Wat ligt er een eeuwige kracht in het bloed van de Heer Jezus Christus. Ja, waarlijk, Christus heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en de bezoening besloten toen hij zeide: het is volbracht. En met dat kostbare bloed van de Heer Jezus, met dat kostbare offer van hemzelf, is hij nou ten hemel gevaren. En is hij verschenen voor het aangezicht van zijn vader. En op grond van dat bloed is hij de voorspraak bij de vader. En met zijn voorbeden treedt hij dag en nacht tussen zijn vader en zijn kerk op aarde. Hij leeft altijd om voor zijn kerk te bidden. Weet u het nog bij de inleiding van deze preek? Hoe de Heer Jezus tegen Simon Petrus gezegd heeft: maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Zo is hij die biddende hoge priester aan de rechterhand van zijn vader. En hij houdt zijn kerk nauwkeurig in de gaten op aarde. En als hij ziet dat zijn kinderen struikelen in de zonde, als hij ziet dat een van zijn kinderen in een grote zonde valt zelfs, toont hij zijn doorboorde handen aan zijn vader en bidt op grond van zijn kruisverdiensten: Vader, Nu valt weer een van uw kinderen in de zonde. Vader, nu moet u weer in toorn ontsteken. Mijn bloed wordt nu op dit moment onrein geacht. En die lieve geest wordt bedroefd. Maar u hebt toch verzoening gevonden in mijn bloed. Vader, vergeef het hun, want ze weten ten diepste niet wat ze doen. Want ook deze zonde die nu bedreven wordt, is toch verzoend in mijn bloed. Heilig ze in uw naam. Wat een kracht ligt er in de voorbeden van de Heer Jezus Christus voor het aangezicht van zijn Vader. En het derde wat hier genoemd wordt is dat Heer Jezus ook zijn kerk bewaart. En dat is ook zo'n grote troost, juist in de strijd van het leven. Want wie van de ware gelovigen is toch in staat om zichzelf te kunnen bewaren bij die verworven zaligheid? O, juist in de strijd tegen de zonde, of als ze vallen in de zonde, niet één van de ware gelovigen is bestand om zichzelf bij die genade te kunnen bewaren. Maar nu regeert daar in de hemel Jezus Christus, die niet alleen een hoge priester is die bidt, maar die ook een eeuwige koning is, die zijn ganse kerk bewaart en beschut bij die verworven zaligheid. In zijn handpalmen is zijn ganse kerk gegraveerd. In zijn hart draagt hij ze allemaal met zich mee. En niets en niemand kan een van zijn kinderen uit zijn hand rukken. Zelfs niet als ze vallen in een diepe zonde. Weet u wat Gods kinderen tot een grote verwondering gaan ontdekken? Wat ooit Abigaël eens zei tegen koning David. Juist toen die koning David opnieuw een zonde wilde gaan doen. Toen zei Abigaël, die een middel in Gods hand was om David voor de zonde te bewaren. De ziel van mijn Heer is ingebonden in een bundeltje der levenden bij de Heer mijn God. Jongens en meisjes, weet je wat dat betekent? Vroeger in de Bijbel hadden sommige mensen wel eens iets heel kostbaars. Dat wilden ze absoluut niet kwijtraken. Ze wilden het zelfs niet in hun huis of in hun tent achterlaten. Stel je voor dat er een dief binnenkwam om dat kostbare sieraad bijvoorbeeld te stelen. En weet je wat ze dan deden? Dan deden ze dat sieraad in een klein doekje. Dat bonden ze heel goed vast. En dan hadden ze een leren riempje, een leren touwtje gemaakt. En dat droegen ze om hun nek. En daaraan hing dat zakje met dat kostbare sieraad erin. En dat droegen ze onder hun kleding op hun hart. En tegen die achtergrond zegt Abigaël, de ziel van mijn Heer is ingebonden in een bundeltje der levenden bij de Heere met allemaal hoofdletters. Dat is de drie enige verbondsgod, uw God. Kind van God, je zit in het hart van Christus. En Christus draagt als het ware op zijn hart een bundeltje. Daar zit je in, daar kun je nooit meer uit. Al zul je nog zo diep in de zonde vallen, maar uit dat bundeltje kun je nooit meer uitvallen. Is er een veilige plaats, dan daar, hoe vast ligt de zaligheid van Gods kinderen in de bewaring van Christus. En als daar iets van ervaren wordt, door het geloof, dan zegt de kerk in het geloof, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die daar zijn grote barmhartigheid mij heeft wedergeboren tot de levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelke erfenis die in de hemelen bewaard wordt, ook voor mij. Ten slotte ligt de zaligheid vast in de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? Hij verzegelt de genade die in het hart van de ware gelovige is gewerkt. Wat betekent dat? De verzegeling des Heiligen Geestes. Nou, daar zou je wel 10 preken over kunnen houden. Ik moet het natuurlijk kort houden. En daarom wijs ik u vanmiddag alleen maar even op dat woordje verzegelen. En dat doe ik dan vanuit de schriften. Want wij komen dat woordje tegen in Efeze 1 vers 13. Daar staat dat Gods kinderen verzegeld worden met de Heilige Geest de belofte. En dan wordt een heel mooi woord gebruikt in het Grieks dat vertaald is met verzegelen. Dat betekent eigenlijk omheinen. Iets sluiten. Iets afsluiten. Laat ik even dat woord omheinen nog wat duidelijker uitleggen. Stel dat je een stukje land wil omheinen met een hek. Dan begin je ergens en je gaat heel dat land om, totdat je weer terugkomt op het punt waar je met dat hek begonnen bent. En dan rondom die tuin of dat land is dan een omheining gekomen. Iets is afgesloten, een kring geworden. Dat, die gedachte zit achter dat woord verzegelen. En wat doet de Heilige Geest nou? Die gaat het genadewerk in het hart van een gelovige sluitend maken. Passend maken. Afmaken. En wat wordt daar nu mee bedoeld? Nou, door de prediking van het woord gaat hij het geloof werken in het hart van een zondaar. Door dat geloof worden de beloften van de vergeving der zonden en de aanneming tot kinderen en het eeuwige leven toegeëigend. En bij het geloof in die beloften voegt de Heilige Geest de verzegeling. Dat betekent, die beloften gaat hij vervullen. En wie nu geroepen wordt tot de gemeenschap met Christus, wie nu wederom geboren wordt door de Heilige Geest, zal op Gods tijd en op een ordelijke weg vergeving van zonde ontvangen, aangenomen worden tot kinderen van God en een recht ontvangen op het eeuwige leven. En kijk, gemeente, dat is nou bijzonder het werk van de Heilige Geest om dat te verzegelen. Hij zal zijn kerk de troost schenken dat ze niet meer van zichzelf zijn, maar dat ze het eigendom van Christus geworden zijn. Die met zijn bloed zijn kerk tot zijn eigendom gekocht heeft. En hoe zullen Gods kinderen dat weten? Door de Heilige Geest die in Christus woont, maar ook in het hart van de wedergeborene woont. En weet u, als een zondaar nu mag leren geloven dat hij het eigendom van de Heer Jezus geworden is, dan word je weer teruggebracht op de plaats waar je vandaan gelopen bent. Beter gezegd, dan word je teruggebracht bij een persoon bij wie je weggelopen bent. En dat is God de Vader. En zie, dat is nu het werk van de Heilige Geest. Hij maakt dat werk in het hart van een zondaar sluitend. Hij brengt zondaren tot het geloof in Christus. En door het geloof in Christus brengt hij een zondaar in de verzoening met God. En wie met God verzoend is, is weer een kind van de Vader. En dat verzegelt de Heilige Geest. Wat een rijkdom. Hoe vast ligt de zaligheid van een ware gelovige. Echt waar. Niets en niemand kan die zaligheid ooit teniet doen. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zou u dit woord willen zegenen? U weet, Heere, wie er nog vreemd van is. Zou u zelf dan willen werken? Die weg waarin die enige troost beide in leven en sterven wordt gekend. Maar dat is ook de weg waarin een drie-enige God wordt gekend. En Heere, daar raken uw kinderen nooit uitgeleerd. En wat is het nodig om elke keer weer onderwijs te mogen ontvangen. Hartelijk dank voor het onderwijs wat u wilde geven op deze dag. Laat het met ons mee mogen gaan, Heere, in deze nieuw begonnen week. En dat we het nog in de stilte mogen overdenken. Ja, laat het maar heel eenvoudig bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. 89 vers 15. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.